In 2 Timotheus 1 waren wij bij de uitdrukking apostel der heidenen, leraar der heidenen, zoals het hier in 2 Timotheus 1 vers 11 geformuleerd is geworden. En ik meen dat ik een hele reeks van schriftplaatsen genoemd heb waarin een gelijksoortige uitdrukking staat. Der heidenen, apostel, dienaar onder de heidenen, verkondiger onder de heidenen, wat het maar was allemaal. En ik hoop dat het u doorgedrongen is, dat die uitdrukking die dan toch zo vaak herhaald wordt in allerlei vormen, dat die uitdrukking eigenlijk niks betekent als het zou betekenen dat hij het woord van God, het evangelie, gepredikt heeft aan de heidenen. Betekent namelijk niks, omdat we niet zouden weten wat die andere apostelen dan gedaan moeten hebben. Precies hetzelfde namelijk. Dus ja, het is een betekenis kwijt. En de controle op wat ik erop gezegd heb, die vindt u inderdaad in Romeinen hoofdstuk 11. Namelijk dat de uitdrukking onder de heidenen of tot in de heidenen de betekenis heeft van dat Paulus zichzelf als apostel of als leraar beschouwt als heiden. Dat wil zeggen dat hij niet optreedt vanuit een Joodse achtergrond, maar vanuit een heidens decor. Paulus, de Romeinse staatsburger, en hij is dan degene die vanuit die heidense context, vanuit het heidense milieu, het evangelie, het woord Gods, brengt aan de Joden. En dat kun je allemaal controleren, want dat is wat je overal vindt, ook in de geschiedenis van Paulus, uiteraard. Dus ik hoop dat dat duidelijk geworden is, hoe dat zit. Maar dit zijn dingen, punt 1, men leest het zo niet, maar dat komt omdat men in... Het probleem ligt ergens anders. Het ligt niet in hoe je die uitdrukking moet opvatten. Het probleem ligt daarin dat men heel het idee van de uitverkiezing gefocust heeft, van toepassing gebracht heeft op de kwestie van of u of ik of Jan of Piet of weet ik veel wel in de hemel gaat komen of niet. Maar het begrip uitverkiezing wordt ons in de Bijbel geïntroduceerd in verband met wat dan heet de verkiezing, de uitverkiezing van Israël. En dat gaat helemaal niet daarover. Dat gaat over een volk, als een collectief dus, geplaatst wordt in de dienst van God. En het vervolg daarop is dat wij de geschiedenis van Israël in het algemeen dan volgen en versmallen onder het begrip Jodendom. Daar raken we al wat kwijt, maar vooruit maar. Het is bijbels redelijk te verantwoorden. Dan komen we bij Nieuw-Testamentische tijd, hebben we het Joodse volk. En dan ontgaat het niemand dat het Joodse volk gestruikeld is. Zij zijn gestruikeld, hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Nou, dat dan weer niet. Maar het maakte wel deel uit van het plan God. Heeft God zijn volk dan verstoten? Ja, je moet nee zeggen, omdat de apostel die vraag ook met nee beantwoordt. Dus nee, maar, enzovoorts. Maar wat het dan inhoudt, is men daar kwijt. En daarna gaat het over, van de andere kant afgeredeneerd, over de positie van de kerk, hoe je die maar aanduidt enzovoorts. En dat, ja, dan is men het spoorbijster geraakt. Maar de bijbelse gedachtegang is simpelweg deze, dat de functie van priesterlijk volk, dat is Israël. Er staat in de functie van het priesterlijke volk. Het volk aan wie de woorden Gods waren of zijn waren toebetrouwd, zijn de in laatste instantie de Joden, volgens Romeinen 3 in elk geval. Dat Joodse volk gestruikeld is, om zo te zeggen, dat betekent dat hen de woorden Gods niet meer zijn toevertrouwd om als priesterlijk volk God te dienen. En daarna moet de vraag zijn, maar wie moet dat dan in onze dagen doen? En dan steekt iemand in Rome zijn vingertje op. Meestal steekt hij twee vingers op, maar goed, doet er nou niet toe. Maar dan zo van, dat zijn wij, dat is de kerk en we maken dat tot een volk enzovoort. En ja, dat is een verhaal wat niet eens kan, om de dood eenvoudige reden dat toen het Joodse volk struikelde, toen bestond de kerk niet eens. Maar ja, u weet wat men gedaan heeft. Men heeft de kerk gemaakt tot de kerk der eeuwen, beginnend bij Adam. En dus bestaat die dan wel. Maar men verwart de kerk met het gelovige overblijfsel. Dat mogen dan in onze dagen hetzelfde zijn. Maar de kerk, en het is zo weer Pinksteren. Van de kerk weet men dat die ontstaan is op de Pinksterdag. Hetgeen ook maar half waar is natuurlijk. Maar vooruit. Maar in de rest van het jaar is het de kerk der eeuwen. Maar ja, dan heb je weer. Dan betekent het dus dat Israël deel uitmaakte als volk van de kerk der eeuwen. Hoe zat het dan met de heidenen toen? En ik hoop dat u begrijpt dat je daarmee terechtkomt in, bepaald niet nieuwe, maar in een kamerbrede discussie waar nooit een afdoende antwoord op gekomen is en ook niet komen kan. Want het verhaal is natuurlijk, het Bijbelse verhaal is, dat moet ik u gewoon meedelen, beschouw ik als een verantwoordelijkheid, dat die verantwoordelijkheid als priesterlijk volk inderdaad van het Joodse volk is weggenomen. Daarna gegeven aan een heidens volk, zo heet het in de Bijbel, voor iets wat Lo-Ami was. Je kan nooit zeggen dat de gemeente dat was, want die bestond toen niet. En daarna is de term heidens volk natuurlijk ook discutabel, want maar ja, de namen Israël en het woord heidens, dat zijn ook flexibele, vloeibare begrippen geworden natuurlijk. Hè. Maar goed, het is gegeven aan een ander volk, die verantwoordelijkheid. U begrijpt dat in de praktijk komen we ermee weg door te zeggen, dat zijn wij, dat is de gemeente. Maar juridisch kan het niet, de gemeente bestond niet. Die is pas daarna ontstaan doordat de zaligheid gegeven werd aan een ander volk. En dat andere volk, dat, nou ja, dat weet u langzamerhand, dat is dus Ephraim, Israël, van nature Jacob, wat u maar wil. Het andere huis van Israël, dat wil zeggen de 10 stammen noemen wij ze dan, met een ook wat slordige uitdrukking, maar vooruit maar weer. En Paulus rekent zich tot dat heidense volk. Hij zegt nergens, ik ben een Jood. Hij wordt aangesproken, gij die een Jood zijt. En hij wederspreekt het niet, moet ik u zeggen. Maar hij noemt zichzelf nooit zo. Hij noemt zichzelf een Romein. Maar wel degelijk een Hebreër uit het zaad Abrahams. Toch? Dat was en uit het zaad van Benjamin. Religieus, weliswaar een fariseer. Maar hij laat het allemaal achter zich omdat hij wedergeboren is, om zo te zeggen. Kind van God geworden is. Maar als hij het evangelie predikt, zegt hij, dit is wat ik ben. Ik roem er niet op en ik reken het verder ook niet, maar dit is mijn positie. En zo is het maar net. En Benjamin, dat weet u waarschijnlijk. Dat was de reserve. We hebben een paar reserve eerstgeborenen trouwens. Maar het was in ieder geval de volle broer van Jozef. De enige echte volle broer van Jozef. En als Jozef van het toneel verdwijnt, dan berusten de zegeningen van Jozef bij Benjamin. Dat weet u waarschijnlijk. Dat wist hij niet, maar het was wel zo. Ga ik te snel? De beker was bij Benjamin. Ja, de beker van Jozef was bij Benjamin. En verder fungeert Benjamin heel de Bijbel als een uitbeelding van dat deel van Israël dat dan op een of andere wijze het woord van God nog ergens bewaard heeft. Vroeger zei ik het gelovige overblijfsel daaruit. Ik geloof niet dat dat helemaal de goede term was. Maar wel het deel wat dan die Bijbel dan toch op zijn minst bewaard heeft. Hetgeen geïllustreerd wordt In ieder geval in dat tempel stond op het grondgebied van Benjamin. En daar werd het woord van God bewaard. Hè? Dat er weinig van terecht kwam onder omstandigheden. Ja, dat is zo. Ja, denk niet alleen aan Saul uit het Oude Testament. Maar er zijn nog een paar van die gebeurtenissen. Maar ik laat het maar even liggen. Maar uit die hoek komt Paulus, die dan ook zegt, en dit vind ik volstrekt doorslaggevend, die zegt, ik ben apostel der heidenen en ik maak mijn bediening heerlijk door enigen uit de Joden, zeg maar. Nou, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Terwijl een halve bladzijde eerder in Romeinen zegt hij dat dat de taak is van een heidensvolk, van lo ami. Daartoe rekent hij zich dus en noemt zich dan daar apostel der heidenen. Der heidenen apostel. Dus ik hoop dat dat goed tot u doordringt. Het is niet alleen maar die uitdrukking, want u weet dat men algemeen die uitdrukking precies andersom leest. Maar het is ook vooral de context waarin deze dingen gezegd worden. Ik heb er niet de minste twijfel over. En Paulus zegt dan bij gelegenheid, ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet. Dat is omdat daarmee natuurlijk tot uitdrukking gebracht wordt dat het misschien wel heel onwaarschijnlijk is of lijkt of enzovoorts. Maar het is wel zo. En in die zin, in die positie stelt hij zich dus ook hiervoor, want hier in 2 Timotheus 1 stelt Paulus zich voor. Dat wil zeggen, hij stelt zich ten voorbeeld voor in ieder geval Timotheus. Zie? En daarom spreekt hij hier of schrijft hij hier over zichzelf. Het gaat om Timotheus, daar begint het ook mee. In vers 4 natuurlijk. Maar vers 4, het is vers 5 trouwens. Vers 5 en 6 bedoel ik. Maar daarna gaat de apostel in op zijn eigen positie. Die hij dan Timotheus voorhoudt. Tot en met, tot en met vers 12 in elk geval. En we waren bij vers 11. Prediker, apostel, onderwijzer, leraar der heidenen. Voor wat betreft het evangelie. En daar neem ik dan toch maar de draad op. Want bij evangelie zouden wij dan toch ook begrijpen dat het evangelie is dat wat God tevoren beloofd had. Dat staat in Romeinen hoofdstuk 1, vers 2 geloof ik. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had, enzovoorts. Maar wat God tevoren beloofd had, was het nieuwe verbond en wat daar zo al bij hoort. Wij hebben het begrip, in ons jargon hebben wij het begrip evangelie verkort tot een prediking die, evangelisatie weet u wel, tot een prediking die de mensen zover moet brengen om eenmalig één keuze te maken om te komen tot geloof. Om te komen tot de Heer Jezus. Kom tot uw heiland, toe verlangen niet. Dan wel, het is maar één stap tot Jezus. Dat is het ook. Ja. Maar als men die stap gedaan heeft, zal ik maar zeggen, dan houdt daar het evangelie niet op. Eigenlijk, dan begint het pas. Ja. Want daarna begint het leven onder het nieuwe verbond. Ik geef meteen toe dat het begrip evangelist in de Bijbel, in ieder geval Efeze 4, de smalle betekenis meekrijgt van de mensen het woord van God voorhouden in de hoop en verwachting dat men daarop ingaat. Maar dat het daar in een smalle toepassing gebruikt wordt, komt omdat daar een bredere toepassing op volgt. Heb ik u dat wel eens uitgelegd? Een dag is 24 uur. Net zolang totdat het woord nacht ernaast staat, dan duurt de dag ineens nog maar 12 uur. Het wordt door de context beperkt. Dat is met alles zo. Dat gaat zo met woorden. Ze hebben een brede algemene betekenis die je eigenlijk alleen maar in een fatsoenlijk woordenboek tegenkomt. En dan vaak nog in een opsomming, omdat men niet in één ding kan zeggen. Maar daarna wordt zo'n woord gebruikt en in een context, in een zin, in een verband wordt het begrensd tot een bepaald niveau. Een van die woorden is bijvoorbeeld vlees. In de Bijbel is dat nogal een woord vlees. Het kan van alles zijn hoor. Hangt van de context af. Ja. Ik ga er niet verder op in, want dat is nou even niet aan de orde. Maar het gaat om het begrip evangelie. Evangelie is namelijk wat God tevoren beloofd heeft. Evangelie is de boodschap dat wat beloofd was, vervuld is geworden. En dat betreft niet alleen maar dat het van de ene dag op de andere dag vervuld is geworden. Maar dat betekent dat het sindsdien van toepassing is. Kijk, de prediking van de wet heeft niet tot doel dat iemand in één keer komt en zegt, oké, dat aanvaard ik, dat was het dan. En nu ben ik voor altijd rechtvaardig of wat het maar is, wat je dan maar bent. Een slaaf van de wet eigenlijk. Maar goed, het is de bedoeling dat je daarna daaronder leeft. Weet u wel, Israël volgde Mozes. Of is de Heere nagewandeld in de woestijn, want zo staat het echt in de Bijbel. Dus is de Heere nagewandeld in de woestijn tot aan de Sinaï enzovoort. En toen zeiden ze bij de Sinaï, al wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Zo van, en nou zijn we het volk van God of nou zijn we zalig of whatever. Daar begon het pas. Hun bediening namelijk in die positie of als priesterlijk en koninklijk volk. En hetzelfde geldt voor het nieuwe verbond. Dat wat hij tevoren beloofd had. Die prediking daarvan houdt primair, natuurlijk, in eerste instantie in, die beloften zijn vervuld. Maar de bedoeling is dat men het daarna onderleeft. En als Paulus dus zegt dat hij is een prediker van het evangelie hier in 2 Timotheüs 1 vers 10 en 11... betekent dat niet dat hij past in wat dan in Efeze 4 heet evangelist. Hij is veel meer dan dat. Er staat trouwens, God heeft gegeven de gemeente, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, maar daar valt Paulus net zo goed onder. Dat gaat verder dan dat. En ik hoop dat u dat begrijpt. Hier wordt het niet beperkt door een andere uitdrukking daarnaast. Hij zegt het meteen achter elkaar. Een prediker van het evangelie en leraar der heidenen. En dat gaat nog steeds over het evangelie. Want evangelie is in de praktijk dus niks anders dan de prediking. Als de prediking is, blijde boodschap. Het is de prediking van het nieuwe verbond. Niet maar dat het begonnen is, maar dat het actief is, dat het actueel is, dat wij eronder leven, dat wij geregeerd worden, niet vanaf een troon der wet, maar van een troon der genade. En niet onder het Levitische, Aaronitische priesterschap, maar onder het priesterschap van Melchizedek enzovoorts. Hebben we die nog? Waardoor wij volkomen zalig gemaakt worden enzovoort, et cetera. Nou, daarvan is hij dus een prediker, een gezonde prediker, een apostel, een leraar der heidenen, een heidense leraar. Om welke oorzaak, en dan gaan we verder met vers 12 uiteraard, om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. En dat Paulus vervolgd wordt, werd enzovoort, dat mogen ook duidelijk zijn, want ja, je kunt in het algemeen zeggen, zonder dan meteen de duivel erbij te halen, bedoel ik dan, hè? Je kunt in het algemeen zeggen dat de wereld niks heeft met genade, om de eenvoudige reden dat je daarmee geen macht kunt uitoefenen. Macht uitoefenen, dat kan, maar dan moet je wetten hebben. En wet in het algemeen, het andere woord is gewoon religie. Het gaat over precies hetzelfde, komt alleen van de andere kant binnen. Wet wordt gerekend tot eerste beginselen der wereld. Hebben jullie dat? Zelfs normen en waarden wordt algemeen opgevat als ingebakken, ingegraveerde, ingeschapen, voor de Calvinisten onder u, ingeschapen wetten eigenlijk. En let maar op, een Calvinist gelooft wel dat de Heer zijn wetten in ons hart zou schrijven, maar ze geloven dan dat het gewoon de 10 geboden zijn die in onze harten geschreven worden. En als het enigszins fanatiek is, dan, dat is toch geen lelijk woord, hè? Als het enigszins fanatiek is, dan accepteert men ook en implementeert men ook nog de Oud-Testamentische spijswetten enzovoorts. Want de Heer zou zijn wetten in ons binnenste, in onze harten schrijven. Maar dan is het toch weer de Mosaïsche wet. Hoe dan ook. En dat was nou juist niet de bedoeling. Doe maar. En de wereld heeft daar bezwaar tegen genade. Dat is logisch, want daarmee kun je de wereld niet besturen. Nee, genade werkt alleen daar waar men wedergeboren is. Daar waar men de geest heeft ontvangen. En zelfs dan nog niet altijd, want er zijn er die wel de geest hebben ontvangen, maar die naar het vlees willen leven. Zoals daar zijn Galaten en soms Romeinen enzovoort. En dan werkt het ook niet. Zie? Nou ja. Dus dan wordt men vervolgd. Dat wil men niet, dat mag niet, dat moet zo niet. Dat is bedreigend enzovoorts. En alleen al wij die rondom de Bijbel samenkomen zonder kerkelijke ordening worden beschouwd als bedreigend voor kerkelijke instituten of zij die dat willen zijn. Hebben jullie dat nog? Oneerbiedig gezegd voor degene die kerkje willen spelen. Dat is toch zo? Ja. En ik moet toegeven, ze hebben gelijk. Daar zijn we bedreigend voor. Want wij demonstreren dat we dat niet nodig hebben in onze levens. Hè? Terwijl daar de leer is, dat heb je nodig, want anders kan God zijn werk niet aan je doen. Toch? En waar blijft dan de tucht, zei de broeder. Ja. Maar goed, dan vraag ik me ook af, waar blijft hij dan? Ja. Dat is onze zaak niet. Dat is het nou juist. Dat is onze zaak niet. Daar zijn we van ontslagen. Ja. Nou goed. Dus het blijft een moeizame aangelegenheid. Tot in onze dagen. Goed. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde. Maar ik word niet beschaamd. Waarom niet? Nou, omdat ik weet in wie ik geloofd heb enzovoorts. Ik word niet beschaamd. De uitdrukking, het woord, is exact dezelfde als in, althans het werkwoord als zodanig, is dezelfde als hiervoor in vers 8, waar Paulus tegen Timotheus zegt, althans hij schrijft aan Timotheus, schaam u dan niet der getuigenis onzes heren, nog mijns, die zijn gevangenen ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie. Als je het evangelie bedient, dan zul je verdrukkingen leiden. En schaam u dan niet. En toen heb ik u waarschijnlijk gezegd dat schamen betekent achterwaarts wijken, wegwijken, wegdraaien. In het Nederlands door de grond zakken, zoiets. Maar dat is echt de betekenis van de term. In het Grieks weet ik dat niet, maar in het Hebreeuws dan, hè, van het Oude Testament. Sommigen zouden beschaamd worden, dat wil zeggen worden weggedaan, enzovoorts. Ja, lopen hard weg. U weet wel, zij die geloven lopen niet hard weg. Maar die ongelovigen zullen beschaamd worden, zullen achterwaarts wijken. Dat was Jesaja 28. Ja. Schaam u dan niet, schrijft de apostel aan Timotheus. En op dat punt is hij nu terug. En hij zegt, ik word niet beschaamd. Hij zegt, ik sta in die positie. Jij, Timotheus, hebt van mij die positie ontvangen. Ik heb je verantwoordelijkheid overgedragen. Ik ben er dan mede verantwoordelijk voor. Door de oplegging mijner handen uit vers 6 was dat. Of in plat Nederlands. Paulus zegt gewoon, ik ben jouw mentor. En ik word niet beschaamd. En er is geen enkele reden waarom jij beschaamd zou worden. In de zin van achterwaarts zou wijken. Het punt is dat beschaamd worden in zou houden, dat wil zeggen als Paulus wel beschaamd zou worden of Timotheus, dan betekent dat zij een deel van hun verantwoordelijkheid ontwijken. Zo niet hun hele verantwoordelijkheid. En in dat verband zou je dan terechtkomen in 2 Korinthe. Maar in inleidende woorden is daar zojuist uit gelezen. Ik heb het niet helemaal goed gevolgd, maar ik meende dat gehoord te hebben. Want met name in beide Korinthebrieven eigenlijk. Maar in de tweede Korinthebrief. Met name in hoofdstuk 3 en 4 heeft de apostel Paulus het over niks anders dan dit. In andere hoofdstukken trouwens ook, maar die noem ik nog even niet. En in het bijzonder lees ik dan even 2 Korinthe 2 nog, het laatste vers. Waar staat in vers 17, want wij dragen niet, gelijk velen, het woord Gods te koop. Maar als oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, dat wil zeggen bewustzijn dat God aanwezig is, spreken wij het in Christus. En dat te koop dragen, ach, het is een nette vertaling van de Griekse uitdrukking. Maar daar gaat hij weer, ik ken de Hebreeuwse uitdrukking. Toevallig, nou niet toevallig, maar dat moet je allemaal nazoeken. Van welk Hebreeuws woord is dit woord te koop dragen? De vertaling in de Septuaginta. En als ik het goed heb genoteerd, dan komt dat woord voor in Jesaja hoofdstuk 1, dacht ik. Als ik het goed heb. Ik weet het nooit helemaal zeker. Maar d'accord. Jesaja 1, vers 22. Uw zilver is geworden tot schuim. Uw wijn is vermengd met water. Dat te koop dragen namelijk is het woord voor vervalsen, verslappen. En dat doet men bij het verhandelen der dingen. Dat weet u toch? Ja. De prijzen zijn gelijk gebleven, maar er zit minder in het doosje of in de fles. Weet u nog, dat soort dingen. Nou ja. En dan heet iets. Hoe was het met de sham ook alweer? Dat we aardbeien sham of zo. En dat betekent dat er maar een bepaald percentage aardbeien in zit. En de rest is een of andere chemische toestand. Enzovoorts. En de overheid, onze overheid, heeft er nog regels voor opgesteld. Zoveel procent aardbeien moet erin, dan mag je zeggen dat het aardbeienjam is. Maar goed, ik vraag me altijd af hoe ze dat doen met de tomaten. Want hoeveel tomaat zit er tegenwoordig nog in een tomaat? Nee, er zit water in. Ja, dat weet ik, ja. Zit maat erin? Maar zit er nog tomaat in? Ik weet het niet. Ik weet ook dat ik ergens in Zuid-Frankrijk, geloof ik, via iemand zijn tuin een tomaat aangereikt kreeg. En toen wist ik ineens weer hoe vroeger de tomaten smaakten. Maar bij ons in Nederland, ik weet niet waar ze... Verschrikkelijk. Dat smaakt helemaal niet naar tomaat. Maar goed, tomaat. Maar het decontdragen wil dus zeggen eigenlijk... Nou, water bij de wijn doen. Ik houd de uitdrukking er maar in. Water bij de wijn doen. Dat is ongeveer wel wat het is. En Paulus zegt, nou, dat doen wij niet. Want wij doen niet. Wij dragen niet het woord God te koop. Zoals velen dat wel doen. En daarom, en dat is de rest van hoofdstuk 2 en 3... daarom bezwijken wij niet, want God heeft ons bekwaam gemaakt... dienaar te zijn van het nieuwe verbond, niet van het oude der letter. Ik ben inmiddels in 3 vers 6. Niet van het oude verbond van de letter, maar van de geest. Want het oude verbond is een bediening des doods in vers 7... of een bediening der verdoemenis. Dat is de wet. Hij zegt, en wij doen niet wat Mozes deed, namelijk een deksel op het aangezicht leggen. Zodat de kinderen Israëls niet konden sterk zien op hetgeen toch er niet gedaan zou worden. Maar goed, heb ik dat nog? Wij met ongedekte aangezichten weerspiegelen. De vertalers hebben ervan gemaakt in een spiegel aanschouwende. Maar ik vind het toch wel leuk. Ja, dit is natuurlijk geen goede vertaling. Maar ik vind het wel grappig omdat het ons illustreert... dat de vertalers dus echt ook de draad kwijt waren... bij het lezen van het hoofdstuk. Hè? Die hebben het niet begrepen. En het beeld van Mozes met de deksel op zijn aangezet. Paulus zegt, maar wij doen dat niet. Wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren. Zoals het ontvangen geven wij door. En dat Mozes deed dat niet, die legde een bedekking over zijn aangezicht. Zie? Want zo gaat dat. Dat moet je met de wet trouwens ook sowieso doen. Maar bovendien raakt men bij de wet de uitbeelding van de heerlijkheid des Heren kwijt. Men fixeert zich op de inzettingen en op de rituelen enzovoorts. En nee, ik ga er niet verder op in. Maar je ziet het overal en altijd. Nee, even met over de ritueel. Ik zag vanmorgen nog, ja, ik weet dat ik het niet doen moet, maar ik zag vanmorgen nog. Ik moest eerst een kop koffie voor ik wegging. En dan even kijken op televisie, ja hoor. En dan wordt er een kaars aangestoken. En dat is dan de herinnering van een, weet ik veel, mooie rituelen. Maar wat het echt betekent, dat wil men ook heus niet weten hoor. Heeft geen enkele zin, ja. En daarom, 4 vers 1 van 2 Korinthe 4... daarom vertragen wij niet. Ik ben nog altijd blij dat ik geleerd heb... nou ja, een beetje geleerd heb... zinnen redekundig te ontleden. Het heeft met modern Nederlands geen enkele zin meer... omdat men geen zinnen meer maakt. Dus ze vallen ook niet redekundig, alleen onredekundig... te ontleden, maar vooruit. Maar de hoofdzin is, daarom vertragen wij niet. Waarom niet? Omdat wij deze bediening nu eenmaal hebben. God heeft het ons opgedragen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt, 3 vers 6, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Wij doen niet water bij de wijn, 2 vers 17. En dus wij vertragen niet, 4 vers 1. En we hebben verworpen de schandelijke bedekselen. Hebben jullie dat? Die Mozes uitbeelden. We hebben ze weggegooid, die bedekkingen. We hebben het onthuld. Het hangt samen met de verborgenheid natuurlijk. Want verborgenheid impliceert bedekking. Want het tegenovergestelde van verberging is openbaring, namelijk onthulling. De bedekking wegnemen. En Paulus zegt, dat is wat wij doen. En nog weer in vers 3, indien ook ons evangelie bedekt is, ja, dan is het bedekt in degene die volkomen de weg kwijt zijn. Dat heet gewoon verloren gaan in de Statenvertaling. die verblind geworden zijn enzovoorts. Wij vertragen niet. In vers 16 staat het ook, hè? 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom vertragen wij niet. Nou ja, waarom niet? Ben hoofdstuk 5. Omdat wij geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. En dan nog een keer in hoofdstuk 5. Waarom vertragen wij niet? Omdat de liefde van Christus ons dringt, staat er. Kijk, dan zijn we al in hoofdstuk 5. De apostel bespreekt dat echt heel uitgebreid, hè? Aangevend daarmee dat het toch voor de hand ligt om toch wel wat te vertragen. Om toch iets achter te houden. Om een stukje bedekking maar gewoon te laten zitten. Want ja, men wil er toch niet naar kijken. Zoals de Israëlieten dat gelaat van Mozes niet wilden zien. En daarom vroegen om een bedekking. Enzovoorts. En in onze dagen gebeurt het precies hetzelfde. Nog steeds. Maar niettemin, einde van hoofdstuk 5. Niettemin, wij zijn gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen, enzovoorts. Dat is de boodschap. En daarna zouden we in die situatie leven. Nou, dat is wat Paulus dan heel in het kort Timotheus voorhoudt. Om deze oorzaak, omdat ik een prediker ben van deze dingen, waarin ik niet vertraag en niet achteruit werk en niet beschaamd word, leid ik, maar ik word niet beschaamd. En jij, Timotheus, zou ook niet je moeten schamen of beschaamd worden. De ene is de actieve vorm, de andere is de leidende vorm, maar de betekenis blijft dezelfde. Schaam u niet, der getuigenis onzes Heren, schrijft hij in vers 8. En ik word niet beschaamd, want ik weet, implicerend dat Timotheus geacht wordt dat ook te weten, om uit dezelfde zekerheid te leven. En hier vinden we dan de onberijmde versie van ons lied. Want ik weet wien, of in wien, kan ook. Ik weet wie ik geloofd heb. Dat wil zeggen, ik weet wie het is die gesproken heeft en waar ik mijn vertrouwen op gesteld heeft. En ik ben dus verzekerd, ik weet en ben verzekerd. Maar dat is een vaste uitdrukking, min of meer, van de apostel. Dat hij machtig is. Hij, dat is degene in wie ik geloofd heb. Dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En inmiddels worden wij achterdochtig. Want er staat een woord schuin gedrukt en worden we altijd achterdochtig. Want de vertalers hebben iets ingevoegd. Ik heb trouwens altijd wat moeite gehad met het vers, moet ik eerlijk zeggen. Niet omdat dit niet te volgen zou zijn. Want wij leggen iets bij de Heer weg, toch? Wij stellen onze lichamen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dan citeer ik hem dus uit Romeinen 12. En als het gewoon evangelisch, klassiek evangelisch idioom moet zijn. We hebben onze levens toch aan de Heer gegeven. Of wij zijn toch tot overgave gekomen. Hoe luiden die uitdrukkingen allemaal? Dus dan, we hebben iets aan de Heer toevertrouwd. En wij verwachten ook inderdaad dat de Heer er dan maar wat mee doet. Die verwachting is vaak veel te sterk, moet ik u zeggen. Omdat er mensen zijn die daarmee de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven ook hebben opgegeven. Dat is een misverstand. Zeer hardnekkig trouwens. Maar goed. Dus dat zou kunnen en de Heer bewaart dat. Maar het probleem wat ik ermee heb gehad altijd, was dat daar meteen op volgt in vers 14, bewaren het goede pand dat u toebetrouwd is. En daar worden we ook achterdochtig zo zonder middel, omdat daar u bij staat. Ja, als hij het moet bewaren, zal het hem wel toebetrouwd zijn. Want als dit aan hem toe betrouwd is, hoe kan hij het dan bewaren? Maar waarom vullen de vertalers dat woord u dan in? Terwijl ze in vers 12 hem hebben ingevuld. Dat is net andersom. Dus als je vers 12 leest, dan heeft Paulus zijn pand aan de Heer toevertrouwd. En in vers 14 heeft de Heer zijn pand, het pand van de Heer namelijk, aan Timotheus toevertrouwd. Dat is met elkaar in strijd. Hebben we die nog? Mooi. Nou, dan zal ik proberen u dat uit te leggen. Het woord pand staat er niet. Dat heeft men ontleend aan de betekenis van het gebruikte werkwoord. Dat werkwoord is dan in vers 12 wegleggen. En wegleggen, u weet, je kunt dingen wegleggen tot een schat. Dat staat allemaal in de Statenvertalingen. Wegleggen, dat wil zeggen iets bewaren ergens. Dan leg je het weg. Dan is het niet weg, maar dan leg je het uit de route. En dan ben je zorgvuldig mee enzovoort. Dat wordt in bewaring gesteld. En wat in vers 12 heet wegleggen, dat heet in vers 14 toebetrouwen. Daar is het woord trouw bij ingeslopen. Maar het is heus hetzelfde begrip. Het is in ieder geval dezelfde gedachte. Of het helemaal hetzelfde woord is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht het wel. En het is te moeilijk voor mij om uit te spreken, dus ik begin er ook niet aan. Maar ik heb wat anders voor u geregeld. Dat u niet denkt, hij is gemakzuchtig. Hij heeft niet eens uitgezocht wat voor Grieks woord het is. En geoefend in de uitspraak. Eerst een gebit vastlijmen, zal ik maar goed zeggen. Want ik heb hier voor mij 2 Timotheus. Nee, ja, 2 Timotheus 1, vers 12. In de NBG 51. Dat is gewoon in Nederland de opvolger van Statenvertalingen. Daarom heette het ook Nieuwe Vertaling toen. Maar ja, dat woord nieuw, dat veroudert vanzelf, hè? Ja. Dus het heet nou NBG, Nederlands Bijbelgenootschap 51. Goed. Maar bij mij staat er boven Nieuwe Vertaling NBG. En daar staat: om die reden draag ik ook dit lijden. En ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. Ik weet in wie ik geloofd heb. Dat zeg ik altijd, als je het woord geloof of het werkwoord dan niet begrijpt, dan vervang je het door vertrouwen. Nou, dat hebben de vertalers hier gedaan. Niet dat ik er blij mee ben in dit geval, maar... Want ik weet in wie ik geloofd heb, vind ik eigenlijk beter. Want het gaat om het evangelie, die boodschap, die enzovoort. God heeft zijn woord vervuld en je kunt God nemen op zijn woord. Dus geloof vind ik wel mooier eigenlijk. Maar doe maar. Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd, ik ben verzekerd, dat hij bij machten is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft. En daar is het pand geworden tot hetgeen. Heel goed. Het mij toevertrouwde was ook voldoende geweest. Is nog korter. Dat hij bij machten is het mij toevertrouwde te bewaren tot die dag. Dat wil zeggen, nou staat er dus echt dat God iets aan Paulus heeft toevertrouwd. En niet andersom. Heb je dat? En het bij hem weggelegd in de Statenvertaling wordt hier opgevat als door hem bij mij gedeponeerd. En dan ben je van het woord hem in de Statenvertaling tussengevoegd dan ook gewoon af. Hè? Daar kun je dan weer weglaten. Dus ik prefereer deze vertaling mede omdat hij dan overeenstemt met vers 14. Maar het gaat erom dat er dus een werkwoord staat waar men het woord pand dan in ziet. iets bewaren, een pand bewaren. Maar het gaat gewoon om hetgeen bewaard wordt, hetgeen toevertrouwd is, enzovoorts. En de bestaande vertalers, of deze nieuwe vertalers, hebben toch wel goed werk geleverd. Want er staat dan, ik weet op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd. En ik ben ervan overtuigd dat hij bemachtigd is, hetgeen hij mij toevertrouwd heeft. Dan komt hetzelfde vertrouwen weer terug. Die is wel mooi hoor, eigenlijk. Ja. Hetgeen hij mij toevertrouwd heeft te bewaren tot die dag. Daar hebben we het dan nog over, die dag. Maar omdat ik hem nou toch voor me heb, lees ik ook vers 14. Want daar staat ook in de Statenvertaling het pand. Bewaar het goede pand. Dat lag voor de hand om het zo te vertalen. Omdat, ja, het is gewoon twee regels verder, hè? Nou ja, twee versen verder. Maar ik lees weer de nieuwe vertaling NBG 51. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. Dus niet het goede pand, er staat gewoon het goede. En het woord pand komt niet voor, maar is ontleend aan bewaren. Kijk, en nou komen die versen met elkaar overeen. Dus dat lijkt mij de correcte lezing. Paulus zegt, mij is wat toevertrouwd en ik ben ervan verzekerd dat de Heer dat bewaart tot die dag. Toch? En dat verzorgt en dus ook voor mij zorgt, ondanks alle lijden. En daarna zegt hij, en voor de, ik wens jou hetzelfde, Timotheus. Het is jou ook toevertrouwd en bewaar het dan. Door de Heilige Geest die in, en dan staat er niet eens die in u woont, in vers 14, er staat die in ons woont, zodat vers 12 en vers 14 echt parallel gelezen moeten worden. Het geldt voor hen beiden. Dat wil zeggen, zowel aan Paulus als aan Timotheus is dat goede gegeven, pand van mijn part, maar hen is iets gegeven. En Paulus zegt, de Heer zorgt daarvoor. Laat dat aan de Heer over. Wees daar zuinig op enzovoort. Waarna de vraag is, maar wat is dan dat goede? Wat is het hem toevertrouwde uit vers 12? En dat is feitelijk hun de gave die ze hebben ontvangen. Dat is niet het antwoord op de vraag, maar dat is de parallele vraag dan. Hè? Wat is hen dan gegeven? Eén gave. De gave Gods die in u is, uit vers 6. En daar hebben we het al over gehad. Want wat hem gegeven is, is de verantwoordelijkheid om het evangelie, dat wil zeggen het woord van God, de prediking van het nieuwe verbond, te bedienen. En het valt dus in de categorie geestelijke gaven uit de eerste Korinthebrief, om zo te zeggen. Nou ja, of uit Romeinen 12, wat het maar was. Ons is wat gegeven. Bij voorkeur zeg ik dan, het is één pond. Ontleend aan Lucas 19. De gelijkenis van de ponden. Het woord Gods. En dan gaan we even weer terug, want we hadden het over apostel de Heidenen de vorige keer. En nu ben ik ermee begonnen weer. Wat was ook alweer het voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis? Romeinen 3. Dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Volgende vraag, maar het is van hen weggenomen. Wat is ons dan, wat is Paulus, dat is Timotheus dan toevertrouwd? Het woord Gods. Dat is het. Zie. En naar aanleiding van de gelijkenis van de ponden heb je dus dezelfde vraag. Die heer die reist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En intussen roept hij zijn dienstknechten, het waren de 10, maar roept hij zijn 10 dienstknechten tot zich en geeft hen 1 pond. Doet handeling totdat ik kom. Red je, dat staat er niet bij, maar dat heb ik in Noord-Holland opgedaan. West-Friesland, deze uitdrukking. Red je, En nou ja, dat doen ze dan. En wat is dat pond? God, het woord van God. De Bijbel. Toch? Ja. Ja, daar gaat het hier dus ook over. En dan nog, natuurlijk heb ik nou een vers overgeslagen, omdat ik dat we het hadden over dat pand uit vers 12 en uit vers 14. Maar daarmee heb ik nu eigenlijk ook verklaard hoe dat vers 13 daartussen komt. Want vers 13 zou je kunnen weglaten. Ik denk niet dat je dat opvalt. Om welke, ik ben een prediker, leraar der heidenen, prediker, apostel. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leidde, maar word niet beschaamd, want ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is dat pand te bewaren tot die dag. Vers 14, bewaar het goede dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont, enzovoort. Je vraagt je alleen nog steeds af, dan, wat is dan dat aan Paulus zowel als Timotheus is toebetrouwd? Maar ja, dat staat in vers 13. De gezonde woorden. Wat is het? Het woord van God, het evangelie. En dat is een gezond woord hoor. En een getrouw woord en alle aanneming waardig en hoe het maar heten mag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Als ik het helemaal strikt neem, dan moet ik erop terugkomen en zeggen, er staat niet houd de gezonde woorden, want dat staat er niet, hè. Er staat houd het voorbeeld. En dan is de vraag, wat is dan het voorbeeld? Nou, dat is niet moeilijk. Dat was Paulus. Kijk, ik dacht dat het er ook stond, maar in ieder geval, hij had tot voorbeeld het ongeveinsde geloof van zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Nike enzovoorts. Maar ik dacht dat van Paulus zelf er ook al stond dat hij voorbeeld was. Maar toen maar. Maar Paulus is dat voorbeeld. Maar dat alles in samenhang met uiteraard de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Dat maakt Paulus inderdaad tot het voorbeeld. Namelijk die gezonde woorden die zijn tot Timotheus gekomen. In laatste instantie door Paulus zelf. En zijn wijze van doen, zijn leven, zijn bediening geldt als voorbeeld voor Timotheus. En daarmee bewaart hij dan ook hetgeen hem toebetrouwd is. Maar dat is dan weer alsnog vers 14. Hebben jullie? Overigens, vers 12 nog even. Heeft er iemand de King James Version? Een Engelse oude vertaling. Daar staat, that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Dus daar staat precies wat ik u net verteld heb, dat het eigenlijk had moeten zijn. God is machtig te bewaren enzovoort. Maar goed, ik laat het daarbij. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Dat is het. Voorbeeld, afdruk. Want dat is het. Hypo is eigenlijk onder, maar ja. Hypotyposis, een afdruk. Iets wat zich afzet. Maar voorbeeld is een goede vertaling. En dan staat er nog iets wat ik tot nog toe niet genoemd heb. Dat is, hij is machtig dat pand of wat het maar was, dat goede, te bewaren tot die dag. Nou is die in het Nederlands een aanwijzend voornaamwoord. wij noemen dat zo. Maar wat wordt er dan aangewezen en dag, welke dag, want er staat er niet bij. Wat moet je dan met die dag als je toch niet weet welke dag het is? En dan moet ik u zeggen dat het wel degelijk wat betekent. Want die is niet deze. En deze is dichtbij. Dat is Hero. En die is Daro. Ja, heel goed, ja. Die heb ik voor Johan Cruijff. Maar goed. Doe maar, zoiets. Die dag. De uitdrukking vinden we in het Oude Testament, in de profetieën ook nogal eens hoor. Die dag. Te dien dagen, staat er dan in de Statenvertaling, te dien dagen zal ik enzovoort. En dat die duidt op de verte. Dat wil zeggen, dat is niet dichtbij, maar dat komt later. En dat is hier ook zo. En als je dan nog voor dag eventueel leest oordeel, dat roep ik ook altijd, hè. Als je met het woord dag geen raad weet, dan lees je het als oordeel. Die betekenis heeft het ook. Even, omdat het gaat om aan het licht brengen, door het licht erop laten schijnen. Hoe vaak ik dat niet doe, meerdere malen per dag. Waar is mijn lamp? Waar is mijn... Weet je, zo'n handlamp is tegenwoordig van die mooie LED-lampen die me enorme dot licht geven, enzovoorts. Heerlijk is dat, hè. Voor ons oudere mensen, zuster, is dat heerlijk. Zoals mijn broer jaren geleden al riep, nee, mijn ogen zijn nog goed, maar het is hier zo donker. Licht moet ik hebben. Ja, Han. Ja, ja, goed. Licht. En dan begint het vanzelf een beetje te dagen met u, weet u wel. Maar die dag, dat is dus dat, niet deze, maar die, daarin de oordeel. Want daar gaat het om. Het is nog steeds Lucas 19, de ponde. Doet handeling totdat ik kom. En toen ik kwam, riep hij zijn dienstknechten weer tot zich. Met, en wat is er van terechtgekomen? Wat is er mee gebeurd? Heb u dat nog? Nee, dat is waar we heen, wij onderweg zijn. En dat staat op talloze plaatsen in de Bijbel. Hè? En ik weet wel dat die dingen verward worden. Men denkt, wij moeten hier onze best doen. En goede werken doen. En weet je veel wat we allemaal moeten doen. En dan komen we straks voor de rechter. Op de jongste dag. Of als we overlijden. Dat weten ze nooit helemaal zeker. En dan wordt er beoordeeld. En dan is de vraag of Petrus je doorlaat bij de poort. Toch? Zoiets. Rammelt dan met die sleutelbos. Wat een baan zeg. Maar toch maar. Zo is het niet. Nee. Wij komen tot geloof. Daarmee ligt onze zaligheid als zodanig vast. Dat wil zeggen, dan zijn wij wedergeboren, hebben we eeuwig leven ontvangen enzovoort. En daarna gaat het om onze dienst aan de Heer. Al was het maar als priesterlijk volk in onze tegenwoordige tijd en onze verantwoordelijkheid om dat pond te bewaren. Pond of een pand, weet ik het. Om het goede dat God ons gaf te bewaren en te gebruiken. Kortom, ons om te leven in overeenstemming met de beginselen van het nieuwe verbond. En inderdaad, dat is naar zijn wil. Dat zulke woorden, die bewaar ik altijd voor het laatste. Dat is omdat men geneigd is te denken, nou, als hij het wil en hij is almachtig, dan moet hij het maar bewerkstelligen. Dan wacht ik het wel af. En daar komt dat apathische christelijke geloof vandaan. Hè? Men laat Gods water over Gods akker lopen, heet dat dan. Dan moeten we maar zien. En dan dragen we zelf geen verantwoordelijkheid. Maar zo is het niet. De Heer zei niet, doe het handeling totdat ik kom en blijf zitten waar je zit. Do nothing till you hear from me. Met dank aan Duke Ellington is dit. Maar goed, dan. Ja, ik heb ook zo'n bronnen, zuster. Ja. De laatste zin luidt, and you won't. Do nothing till you hear from me. En je hoort niks meer van me. Maar goed, sommige christenen leven zo. Zitten te wachten tot de Heer iets gaat leiden. En ik roep altijd, ja, als je stil blijft zitten, valt er echt niks te sturen, hoor. Je kan aan het stuur draaien, maar als die auto stilstaat, dan gaat hij toch heus geen kant op. Begrijp je wel? Maar de Heer heeft dat ook niet gezegd. Het doet handeling totdat ik kom. Dat was het dan. En daar ontvangen wij loon voor. En dat is die dag die hier genoemd wordt. Mocht u nou vragen, welke dag? Ja, dan heb ik wel een antwoord, maar dat komt uit andere bron. Hè? Dat wil zeggen, niet uit dit schriftgedeelte. Maar dan heet het de dag van Christus. Ook bekend als de rechterstoel van Christus. En niet te verwarren met de dag des mensen. Maar die uitdrukking lees je toch niet in onze Nederlandse vertalingen. Of te verwarren met de dag des Heren. Of de dag Gods. Want dat zijn verschillende begrippen. Hoewel het natuurlijk zo is dat het gaat allemaal over oordeel. En de Vader, dat is de onzienlijke, de onkenbare God. De Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven, zegt Johannes 5. Nou ja, dit was letterlijk geciteerd uit Johannes 5. Want er staat natuurlijk op nogal wat meer plaatsen. En dat betekent dat of het nou de dag van Christus is, of de dag des Heren, of de dag Gods, het is toch de Heer Jezus Christus die als rechter fungeert. Maar het onderscheid wordt gemaakt door verschillende omstandigheden en in verschillende tijden ook. Want de dag van Christus is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, van de gemeente dus. En pas daarna volgt de dag des Heren. Dat is op aarde. Wij noemen dat ook het oordeel over de volkeren. Min of meer ontleend aan Matthäus 25. En dan hebben we nog de uitdrukking de dag Gods. Ontleend aan 2 Petrus 3, denk ik, zo in de gauwigheid. Waar het in verband gebracht wordt met het definitieve oordeel van de jongste dag over de hele schepping. Hebben jullie dat nog? Maar dat er een oordeel komt, ja, dat is zo. En in ons geval voor positieve dingen, namelijk opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En die woorden waren uit 2 Korinthe 5. Die dag is dus de dag van Christus. En dat is dan onze openbaring voor wat we dan noemen de rechterstoel van Christus. Wij vinden die uitdrukking meerdere malen. Ik neem je even mee naar 1 Korinthe, hoofdstuk 1. Vers 8, waar de uitdrukking iets breder is, want daar staat dat het de bedoeling is om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus, heet het dan voluit. Maar ik heb hem gerubriceerd onder de dag van Christus, uiteraard. Want het is toch een andere uitdrukking dan de dag des Heren. En dan blijkt dat er inderdaad uitdrukkelijk onderscheid in gemaakt wordt. Kijk, dag des Heren, er is geen begin aan om al die schriftplaatsen te noemen, omdat we er vele hebben in het Oude Testament. Dag des Heren. En in het Nieuwe Testament ook enige. Maar die hebben allemaal betrekking op precies diezelfde dag des Heren. Dat oordeel van Jehovah over alle volkeren der aarde, zal ik maar zeggen, over de gehele aarde. Dat is een oordeel niet op de jongste dag. Het betreft ook niet de gemeente. Het betreft gewoon de volkeren der aarde. En het is niet op de jongste dag. Het is een oordeel over de volkeren bij de vestiging, openbaring, zo je wilt, van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar u weet dat in het christendom behalve in de uiterste hoeken, maar kamerbreed in de, bedoel ik, in het christendom, daar is. Daar kent men dat helemaal niet. Dat is een officiële dwaalleer zelfs. Het wordt als vleeselijk beschouwd. De dom van de discipelen ook, die zo vleeselijk waren dat ze een koninkrijk op aarde verwachten. Enzovoort. Dus serieus wil ik nu zeggen, hoor. Gangbare, in ieder geval de gangbare Calvinistische opvatting. En volgens mij de Roomse ook, maar daar ben ik wat minder in thuis. Dus dat hele begrip dag des Heren kent men dan niet. Sterker nog, als men geweten had wat het was, dan had men nooit de uitdrukking gebruikt ter aanduiding van de zondag. Toch? Ja. Maar goed. En dat die dag des Heren nog toekomst is, ja, dat is duidelijk, omdat die in het Nieuwe Testament genoemd wordt met volstrekt diezelfde uitdrukking en onder verwijzing naar bepaalde oud-testamentische schriftplaatsen. Het zijn er veel. Maar voor wat betreft dag van Christus noem ik u nog 1 Korinthe 5. Waar de naam Christus weliswaar niet bij staat, maar waar staat, ach ja, daar staat de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Christus staat er dan niet bij, maar dat het gaat over gelovigen van onze bedeling, dat mogen duidelijk zijn. En dus gaat het wel degelijk over wat dan elders heet de dag van Christus. Dan hebben wij eventueel 2 Korinthe, 2 Korinthe 1. Korinthe 1 vers 14. Waar het de bedoeling is dat men dingen zouden kennen en erkennen tot het einde, dat zegt vers 13. En dan vers 14, gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heere Jezus. En impliciet wordt het dan toch de dag van Christus. Maar het gaat over het oordeel door de Heer Jezus over de gelovigen van vandaag. Over de gemeente dus. Dan noem ik in dat verband Filippenzen 1. Vers 10. Ik zou vers 6 eigenlijk ook moeten noemen. Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende dit dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, voleindigen zal, voltooien zal, tot op de dag van Jezus Christus. En dan gaat het inderdaad over het werk dat de Heer aan of in een gelovige doet. Dat is dat werk wat op andere plaatsen wordt toegeschreven aan de Heilige Geest. Maar dat is niet wat anders, hè. Het is een werk dat de Heer doet en dat voltooid zal worden in de dag van Jezus Christus. En dan in vers 10... opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. En nou is het een verkorte versie. Wat vers 6 noemt de dag van Jezus Christus, heet nu Christus. De dag van Christus. En elders wordt diezelfde omstandigheid beschreven, maar met andere termen. Dan heet het, wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, in 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. En natuurlijk in Romeinen hoofdstuk 13. En 1 Korinthe 15, daar heet het, zij standvastig, vers 58, laatste vers. Zij standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En dat heeft niet van doen met de uitwerking naar buiten toe, maar het heeft van doen met de uitwerking, onze arbeid, naar binnen toe, voor onszelf namelijk. Want het hangt samen met dat wij het koninkrijk Gods zouden beërven. Dat is vers 50. En dat gebeurt pas nadat wij eerst het vergankelijke hebben verwisseld voor het onvergankelijke. Kortom, na de opname van de gemeente. En dat uitzicht hebben we, en daarom staat er, zijt standvastig, want uw arbeid is niet ijdel in de Heere. We zullen daarvoor beloond worden. En daar zijn weer andere schriftgedeelten voor natuurlijk. Die spreken over loon, kroon en erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel enzovoorts. En dat lijkt me wel voldoende. Dus dan gaan we terug naar 2 Timotheus 1. Waar we waren bij vers 13 min of meer, houdt het voorbeeld der gezonde leer. Gezonde woorden heet het hier trouwens. Die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Dat voorbeeld is in hoge mate Paulus zelf. En in tweede instantie, ja, het is ook gewoon het woord zelf, hè. Het geschreven, dan wel gedrukte later. Woord van God als zodanig. En gezonde leer is een beginsel dat wij al geïntroduceerd vinden in 1 Timotheus. De uitdrukking in 1 Timotheus 1 vers 10. Zo er iets tegen de gezonde leer is. En dan meteen volgt het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Het is nog steeds hetzelfde thema. Paulus schrijft op persoonlijke titel, stelt zichzelf voor aan Timotheus. En spreekt over een gezonde leer. Het punt is namelijk dat het woord van God wordt ook beschouwd als voedsel. U onder het motto, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. En dat zou gezond voedsel moeten zijn. En dat woord van God is inderdaad gezond voedsel voor onze geest, voor onze geestelijke groei. Hetgeen zich dan weer uitdrukt in wat dan weer heet de ziel. Dat wil zeggen in de praktische levenswandel. Maar voor een gezond geestelijk leven, om eens wat clichés te gebruiken, voor een gezond geestelijk leven is het nodig dat men zich voedt met gezond geestelijk voedsel. En dat is het woord van God. En niet dat van mensen. Zie. En daarom heet het zo. De gezonde woorden. Gezonde leer heet het eventueel. Dit was 1 Timotheus 1 vers 10. In hoofdstuk 6 van 1 Timotheus vonden we het ook nog. In vers 3. Indien iemand een andere leer leert die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. En met de leer dus die naar de godzaligheid is. Een leer die in overeenstemming is en tot doel heeft de godzaligheid als zodanig. Wat zijn dan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus? U weet dat er leringen bestaan die zeggen dat we ons vooral van de woorden van de Heer Jezus niks moeten aantrekken, omdat hij niet het laatste woord had. En dat er dus nogal wat aan veranderd is inmiddels. Namelijk de apostel Paulus. Daar moeten we vooral naar luisteren. En dat doen we dan nu. En die zegt dat de gezonde woorden zijn van de Heer Jezus. Dus ja, je komt toch bij de Heer zelf terecht. En, maar goed, ik heb dat natuurlijk in de tijd uitgebreider besproken. Dus dat ga ik nu niet doen. Niet meer. Maar het heet nog steeds de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Hier in 2 Timotheus komt het trouwens weer voor in hoofdstuk 4, vers 3. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor, zeg maar allergisch. Ja. Zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Ik zag kort geleden ergens, ja, op een beeldscherm natuurlijk, zo iemand over het podium heen en weer rennen, schreeuwen en zei halleluja. Ik kan dat niet nadoen. Ik ben een slecht acteur en ik ben er heel blij mee dat ik het niet kan. Helaas. Maar ik ben er heel blij mee. Helaas. Maar goed. Maar er kwam erop neer dat. Als ik het kort zeg, is het helemaal belachelijk. Maar ik vond dit ook belachelijk. Maar die vertelde dan dat de Heer wil niet dat we arm zijn. En de Heer wil niet dat we ziek zijn. En toen dacht ik, nou, dan weet ik niet hoe het met je gesteld. Want die man die was duidelijk psychisch gestoord. Dat meen ik serieus. Iemand die zich alleen maar schreeuwend kan uitdrukken en dan daarbij heen en weer lopen. Dat zijn mensen die zijn gestoord. Hoe precies? Ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Maar nee, daar is iets mee mis. Ik heb niet zo lang psychologie gestudeerd, maar voldoende om. Ja, maar voldoende om dat te herkennen. Dat is, die man heeft een afwijking. En dan krijg je allerlei commentaren. Dat was op Facebook, geloof ik. Allerlei commentaren van een geweldige spreker. Daar moesten we er meer van hebben. En er moeten meer mensen horen enzovoort. Het zijn allemaal mensen die niet ziek willen wezen en rijk willen worden. En die denken dat de zaligheid een groot gewin is. Enzovoort. Ja, sorry. Zulke leraren willen ze wel. En mensen zijn dom genoeg dat ze niet beseffen dat in de loop der eeuwen er meerdere geweest zijn die hetzelfde gepredikt hebben. Maar dat gelovigen altijd ziek geworden zijn. Tot nog toe ook altijd zijn overleden. Soms zeer dramatisch enzovoort. En gewoonlijk ook in armoede gestorven zijn. Kom op zeg, wat is dit voor onzin? En dan vertellen ze dat de Heer dat gaat regelen voor ons. En wat je daarvoor moet doen, dat weet u wel toch? Dat is hier het Giro-nummer. Ja, kom op. Man, het is zo bespottelijk. Dat zo iemand dat niet beseft. Ja, dat komt dat hij gestoord is. Dat zie je daar dan. Dus, ja, dat meen ik echt. Dus, doe maar. Totaal geen besef van wie de Heer is en wat de Heer werkelijk doet enzovoorts. Nou ja, ongezond. Zeer ongezond. Dus bewaar die goede woorden, die gezonde woorden. Bewaar het goede. Vers 14, dat zijn die gezonde woorden dus en dat voorbeeld. Bewaar het goede dat u toebedrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Hij die in u een goed werk doet of begonnen is, zou dat voleindigen. En ik zei het straks, Ja, dat in andere plaatsen heet dat de Heilige Geest. En inderdaad, hier ook. Maar het is de Heer die dat doet, uiteraard. De inwonende Christus, de inwonende Geest, zo u wil. Ik moet even kijken hoor. Dit vers trouwens, dit bewaar het goede pand, rijmt natuurlijk 100% op 1 Timotheüs 6, vers 20. Dat is een halve bladzijde hiervoor. O Timotheüs, bewaar het pand u toebetrouwd. Daar staat dus ook gewoon het u toebetrouwde. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. En het ongoddelijk ijdel roepen kan je dus beschouwen als het tegenovergestelde van de gezonde woorden. Zie? Dat zijn dus ook woorden, geschreeuw, maar leeg. Ik heb het u net verteld. Ja. Dat moet tegenwoordig, hè. Is tegenwoordig die mannen op het podium, hè? De vrouwen weet ik niet, daar kijk ik nooit naar. Maar is die mannen op het podium, hebt die... Vroeger zaten ze dan stil op een stoeltje, zo met hun arm op een leuning. En dan praten ze tegen zo'n grote zaal vol met honderden mensen. En dat hielden ze heel lang vol. En tegenwoordig hebben jullie, die komen rennend op van de ene kant van de bühne, rennen naar de andere kant van de bühne. En dan weet ik veel, wild heen en weer. Ik geloof dat Freek de Jong het heeft uitgevonden. Voor zover het me bijstaat. En sindsdien doet iedereen dat, hè. Joep van het Hek. En hoe zal allemaal... Daarna ben ik de tel kwijt, hoor. Want dat geschreeuw allemaal, ik kan er niet zo goed tegen. Met alle gebaren. Nou ja. Het leidt mij af. Ik hoor dan ook niet meer wat die lui zeggen, eigenlijk, hè. Staat ze te gebaren. Verdomme. En ik zie alleen maar dit, hè. Ja. En die woorden, ik ben het oefende broeder, ja. En die woorden, ik moet oppassen, anders scheur ik aan mijn jasje. Maar, en die woorden, die zijn kennelijk, dienen ook kennelijk nergens toe. Daarom moet je wat afleiding erbij hebben. Dus eigenlijk is dat het songfestivalbeginsel, weet u wel. Maar die man kan helemaal niet zingen, zei iemand. Dus sinds wanneer moet dat dan bij zong? Het is nooit een bezwaar geweest. De laatste jaren. En in plaats van de zang van een song met een fatsoenlijke test, krijgen we een grote act die er helemaal overheen gaat. En als je goed luistert, hoor je inderdaad dat er op de achtergrond iemand keihard staat te schreeuwen. En dat is dan degene die deelneemt aan het festival, zal ik maar zeggen. Ik vind het verschrikkelijke onzin. Wat een ledigheid, zeg. En wat een verpakking. De verpakking vind ik ook lelijk trouwens, maar goed. Maar veel te groot. En waar het echt om gaat, dat is het niet meer. En dat is typisch voor de hele samenleving, voor heel onze westerse cultuur. Het is overal zo. En ook in de, daar waar het christendom geacht wordt te zijn, daar een Bijbel geprent. Echt niet, niks meer. Volle woorden. Dus, doe maar. Nee, daar word je niet vrolijk van. Maar wij bewaren de gezonde woorden. Het goede pand. En dat tegenover... Kijk, ik las net even iets uit 1 Timotheüs 6. Bewaar het pand, u toebetrouwd. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Dat wil zeggen, je daarvan afkeren... Het gaat me niet over de emotie, het gaat over dat men inderdaad zich daarvan afkeert. En van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken. Dat was het laatste vers van 1 Timotheüs en daarmee ben je weer terug aan het begin van die brieven. Want daar ging het over, ze zijn afgeweken van ongeveinsd geloof. En nu lezen we dezelfde woorden in 2 Timotheüs 1. Bewaar het goede pand u toebetrouwd door de Heilige Geest. Dus bewaar het pand u toebetrouwd. Maar dan volgt meteen, gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Nou is het niet, hebt een afkeer van. Paulus schrijft aan Timotheus, zij hebben zich van mij afgekeerd. Implicerend en suggererend dat men zich ook van Timotheus zou afkeren. Dan scheelt dat weer natuurlijk, dan hoeft hij zich niet van hen af te keren. Zoals nog gezegd in 1 Timotheus 6. Maar dat er schismata zijn, scheuringen heet dat in 1 Korinthe. Ja, ja. Dat die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Dat Azië, dat noemen wij Klein-Azië, Anatolië, Turkije. Dat is het, hè. Onder welke is Figellus en Hermogenes? Toen maar. Figellus, dat is... of we weten het niet, of het betekent pottenbakker. Komt via het Latijn tot ons. Ik denk altijd, het zal wel bedoeld zijn als koekenbakker. In het Nederlands dan, hè, koekenbakker. Een pottenbakker. Als je het negatief moet uitleggen, is het iemand die zijn eigen potjes wil maken. En als je het positief moet uitleggen, is het iemand die zijn eigen potten maakt. Hoe je dat opschrijft, weet ik niet. Maar het is positief zowel als negatief. Maar je kunt hooguit nog zeggen, we kennen maar één pottenbakker. En dat is de heer zelf. Ja. Maar ik kan er verder niks mee. Behalve dan dat dan toch met name genoemd wordt. Iemand zei, ja, dat is dan alleen tussen Paulus en Timotheus. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn. Hier wel. Maar er zijn ook brieven waarin die namen genoemd worden. In negatieve zin dan, zal ik maar zeggen, maar ook gewoon in gemeentelijke brieven. Hoor. Wordt gewoon gezegd. Ja. Ze hebben zich van mij afgewend, onder welke is Figellus en Hermogenes. Genes is de wording, de afkomst. En Hermes, dat Hermes kent u waarschijnlijk of niet? Hermes fungeert als een van de klassieke goden. Hermes, eigenlijk al uit Egypte, maar goed. Mercurius, Hermes. Dat is die figuur met die vleugeltjes aan zijn hielen. Dan kan hij harder lopen. Is het. Hermes, de boodschapper der goden. Hermes, degene die alle geheimen kent. Vandaar dat dingen hermetisch gesloten zijn. En zoals de Bijbel, vindt men, daarom hebben wij het vak hermeneutiek uitgevonden. Omdat de Bijbel geacht wordt hermetisch gesloten te zijn. En hermeneutiek is dan de leer over hoe je het moet openkrijgen. Of zo. Ik vind het een volstrekt onzinvak. Eerlijk. Of ik me erin verdiept. Jazeker, natuurlijk heb ik me erin verdiept. En wat leerde van? Niks. Hij kunt er niks mee. Want dan heb je een Bijbeltekst. En dan? Als je geen Nederlands kunt lezen, dan kun je niks. Dan heb ik het ook niet eens over Grieks of Hebreeuws uiteraard. Hè. Maar toen maar, dat schiet niet op. Maar Hermes, dat wordt geacht degene te zijn die alle geheimen van de wereld kent, zal ik maar zeggen. En eventueel als bode van de goden, de mens wat meedeelt of zo, snelle bode. En eigenlijk is het de historische Hermes, dat wil zeggen in de klassieke geschriften der ouden, is eigenlijk een verbastering van Christus. Hè? De boodschapper der goden, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En wat je leert als je de Bijbel leest, is christologie, niet hermeneutiek. Maar toen maar. Ja. Verder weet ik het niet. Ik weet ook niet of het zo nodig een betekenis zou moeten hebben. En hij is zo snel als kwikzilver. Dat is Mercury. Mercurius is een andere naam voor Hermes. Dan ben je bij de Latijnse namen, maar goed. Ze zijn afgeweken, worden met name genoemd. De Heere geven ten huize van Onesiphorus barmhartigheid. Onesiphorus komt trouwens overeen met Onesimus. En betekent toch nuttig. Iemand die zich nuttig maakt. Blijkbaar is hij overleden. En misschien is het ook wel dezelfde als Onesimus. Dat wil zeggen, die weggelopen slaaf uit de brief aan Filimon. Die Paulus tegenkwam, of Paulus kwam hem tegen in Rome. De Heere geeft ten huize van Onesimus barmhartigheid. Want hij heeft mij dikmaals verkwikt. En heeft zich voor mijn keten, heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naasterlijk gezocht en mij gevonden. Het wekt dus inderdaad de indruk dat hij is overleden. En dat hij dezelfde is als Onesimus uit de brief. Maar je krijgt hier dus een beschrijving van Onesimus. En dat is dus ook een beschrijving van iemand die de Heer gediend heeft. Op een andere manier dan dat Timotheus geacht wordt dat te doen. Niet primair met het woord, maar op andere wijze. Want dat wordt hier beschreven. Hij heeft mij zeer naastelijk gezocht, heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. Daar heb je weer die dag, net als in vers 12. Het impliceert ook dat als het hier inderdaad gaat over dat Onesiphorus is overleden. En dat meen ik wel dat dat de strekking van deze versen is. Dat het zogeheten oordeel dan toch niet plaatsvindt. Bij overlijden, zo van bij overlijden gaan naar de hemel en worden daar beloond al of niet. Nee, dat gebeurt pas in of bij of door de zogeheten opname van de gemeente. Want hoe je dat ook leest allemaal in de Bijbel, als je het allemaal bij elkaar optelt, is het één gebeurtenis voor de hele gemeente, collectief, dat wil zeggen voor alle leden van de gemeente. En zij die ons voorgingen, heet dat, die moeten daarop wachten. Dat begrijp je ook uit 1 Thessalonicenzen 4 en uit 1 Korinthe 15. Wij zullen niet voorkomen, degene die ontslapen zijn. En degene die ontslapen zijn, komen ons niet voor. Want voordat de Heer komt, zullen zij eerst opstaan. En wij zullen veranderd worden en dan zullen we samen deel krijgen aan Christus in zijn heerlijkheid. De Heer tegemoet gaan in verband met zijn wederkomst uiteraard. Dus dat is die dag waarnaar verwezen wordt. En dan volgt er nog een keer. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Nou, wij niet, wij horen het hier pas. Maar u weet wellicht dat de brieven aan Efeze, Filippenzen en Colossenzen, dat die drie brieven min of meer gelijktijdig geschreven zijn, inclusief de brief aan Filimon. En dat ze ook collectief bezorgd zijn geworden. Dat wil zeggen, al die brieven tegelijk. En dat is allemaal in plaatsen in Klein-Azië. Zie je? Dus Onesiphorus of Onesimus in Efeze, ja, dat kan heel goed. Die plaatsen liggen allemaal vlak bij elkaar. Vandaar dat je er nog tamelijk goedkoop een reisje naartoe kan maken en al die plaatsen kan bezichtigen. onder het motto In de voetsporen van Paulus, want zo heet dat. Ik heb minstens 3 verschillende boeken die die titel dragen. In de voetsporen van Paulus, of van de apostel Paulus. Al of niet in het Engels of Nederlands, dat weet ik uit mijn hoofd niet. En verder, je moet het maar eens intypen op internet. Waarschijnlijk wordt je dan meteen een reis aangeboden onder die titel. Lekker goedkoop, allemaal vlak bij elkaar. En kan verder geen kant op. Of je er wat aan hebt? Och, ja, het is... Als je toch op vakantie moet naar Turkije, kan je dan beter... Het is mij nog nooit gelukt. Maar, ik heb er geen gelegenheid voor gevonden. Maar het had eigenlijk wel geboeten, natuurlijk. Maar, toen maar. Maar het is nogal ver op de motorfiets. Maar ja, zo. Toen maar. Maar Onesimus dus de nuttige slaaf. Wat ik er nou niet bij verteld heb, omdat het er ook helemaal niet toe doet als u mij nu vraagt. Maar wat ik er niet bij verteld heb, is dat die brief aan Filimon, die dan gaat over zijn weggelopen slaaf, die onder dit begeleidend schrijven wordt teruggestuurd naar Filimon, dat deze weggelopen slaaf totaal voor ons onbelangrijk is, waren het niet dat de man fungeert als type van de 10 stammen van Israël. Hij komt overeen, dan niet in alle details, maar hij komt overeen met de verloren zoon. Die was weg en die werd teruggestuurd als dienstknecht, maar dan wel als een vrije dienstknecht. En dat is deze ook, Onesiphorus, Onesimus dus ook. En natuurlijk komt hij overeen met Ephraim, zoals uiteengezet in Jeremia 31. Ik neem aan dat u die kent, Ephraim. Die werd weer aan zichzelf, zou weer aan zichzelf ontdekt worden. En de Heere denkt nog steeds aan hem. Met een rommelend ingewand, want hij is immers een troetelkind, Ephraim. Dat heet het aan. En die keert dan terug tot de Heer. En dat is de situatie in onze dagen. En de korte verklaring is deze. Paulus vond die weggelopen slaaf daar in Rome en stuurt hem terug naar huis. Maar wat hij in werkelijkheid vond daar in Rome was Caradoc, de hoofdman van de Britten, van de koning, de high king van de Britten en dus van het instammen van Israël. Hij stuurt hem terug naar de baas van wie hij was weggelopen, dat is God zelf. Hij plaatst hem alsnog terug in zijn dienst. Dus de enige reden waarom die brief aan Filimon niet alleen in de Bijbel staat, maar zelfs geschreven is natuurlijk. Want wij kunnen er verder niks mee, zeker niet in deze dagen waarin er geen slaven bestaan, alleen tot slaafgemaakten. Toch? Ik vind dat zo'n idiote uitdrukking. Ja. Ik ben tot fietsenmaker gemaakt. Ben je fietsenman? Nee, ik ben tot fietsenmaker. Is dat een boekhouder? Nee, hij is tot boekhouder gemaakt. Tja, gaat toch weg, joh. Wat een... Wat is dat? Gevoelige tenen. Van wie? Je kan het er niet eens zinnig over hebben, over die dingen. Dat maakt het zo moeilijk, hè, om de waarheid te vinden en te bespreken. Omdat we inderdaad tegen de menselijke tenen als God, menselijke vooroordelen, menselijke idealen die ze zelf hebben bedacht enzovoort. En de Bijbel vecht daar de vloer mee aan bij gelegenheid. Het boek Prediker is daarom, bepaald niet geliefd, laat ik het zo zeggen. In christelijke kring. Daarbuiten onder ongelovigen, die willen er wel uit citeren. Maar onder gelovigen wordt heel moeilijk. En de commentaren op Prediker wil je ook liever niet lezen, hoor. Want daar krijg je Salomo, die het geacht wordt geschreven te hebben, die krijgt ze uitgemeten. Zo van, ja, dat komt doordat hij er zoveel vrouwen op nahield en afgoden dient en weet ik veel. Kun je zien hoe diep zo'n man gevallen is. dat hij het leven beschouwt als ijdelheid enzovoorts. Dus officiële commentaren zijn dit, hoor. Ja. Zoek het maar na, zeg ik tegenwoordig. Ja, kun je allemaal zo vinden. Nee, het is andersom. Het is de waarheid. Het is de waarheid met betrekking tot deze hele oude schepping. Alles is daar ijdel, tenzij dan dat daar het goede zaad invalt in goede aarde en daarin opkomt en daarmee nieuw leven verwekt. Dat is de bedoeling. En daarna kan dit oude leven verdwijnen. En verdwijnt deze oude schepping als er een nieuwe is voortgebracht. Want dat is wat de Heer, dat is wat God, de schepper, de enige echte pottenbakker dus, doet. En dat is de ultieme toepassing van het plaatje van de pottenbakker uit Jeremia. De oude schepping. Het vat werd vernietigd onder zijn handen. En hij maakte alsnog een nieuw vat. Ik weet wel dat het in die context niet staat daar. Maar het is wel dezelfde structuur. Het is structureel voor wat God doet. Het oude wegnemen om er het nieuwe voor in de plaats te stellen. En daar zullen we het weer bij laten voor vandaag. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. De rijkdom die we niet zelf verworven of gekozen hebben, maar die u voor ons hebt weggelegd oorspronkelijk en bestemd hebt voor ons die in onze tegenwoordige bedeling zouden leven als eerstelingen van dat nieuwe verbond en daarmee als uw kinderen en daarmee als uw geroepen zonen en erfgenamen. We zeggen u dank dat, hoewel wij leven inderdaad in een wereld die aan de ijdelheid is onderworpen, wij mogen wandelen in uw licht en onze hoop en verwachting mogen stellen niet op wat we zelf bedacht hebben aan toekomstplannen, maar integendeel mogen we vertrouwen op die betere beloftenissen die u gedaan hebt onder het nieuwe verbond. Die beloftenissen die ons spreken uiteindelijk over een nieuwe schepping. En die ons ook spreken over een heerlijk koninkrijk dat u zelfs nog in deze oude zou openbaren. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat we onderweg daarnaartoe ons vertrouwen mogen stellen op u. Die beloofd hebt dat goede werk niet alleen in ons te beginnen, maar ook te voleindigen. Tot op de dag van Christus. Amen.